Heer Jezus, dank u wel. U bent een groot God. En ja, Heer, we kunnen ons verwonderen, Heer, over wie u bent in al uw grootheid. In al uw macht en uw majesteit. Heer, hoe wonderlijk zijn wij gemaakt. Heer, als we uw woord openen. Heer, willen we zo bidden dat uw geest mag werken in onze harten. Dat we uw stem mogen horen. Mogen begrijpen, Heer, wat u bedoelt zo door uw woord heen. Want u bent een groot God. Zegen ons erin, in Jezus' naam. Amen. Heb ik nog een kleine anekdote, misschien wel iets wat ons aan denken kan helpen. Er waren twee wetenschappers, die waren bezig met gendingetjes en met al die dingen in het bloed, DNA. En die waren zo ver gekomen dat ze konden leven maken. En ze maakten een afspraak met God. En zeiden, God, we hebben u niet meer nodig, we kunnen zelf leven maken. En God die zegt, nou oké, ik zal komen. En ze maken een afspraak en God die komt bij die wetenschappers en die zegt, nou ja, als jullie dat kunnen, doe maar, laat maar zien. En die wetenschappers die bukken om wat grond te pakken, dan zegt hij, ho, 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 ho. Willen jullie wel je eigen grond gebruiken? Want God is en blijft de schepper van hemel en aarde. Dat kunnen wij niet kopiëren. Dat is zijn grootheid. We gaan naar het boek Jeremia. Mag u opslaan het eerste hoofdstuk? En dan lees ik vers 11 en 12. Dan zitten we in het boek Jeremia, waar een jongeman geroepen wordt door God om zijn profeet te zijn en zijn woord uit te delen, maar ook oordelen uit te spreken. Het volk Israël aan te spreken op hun daden en op hun ongeloof en ongehoorzaamheid. Als je zo'n boek doorleest, dan denk je, tjonge, jonge, jonge zeg, het lijkt wel of dat hij tegen Amsterdam heeft. Het lijkt wel of dat hij het tegen Nederland heeft. Als we alles lezen waar daar Jeremia van moet zeggen, kinderen van Israël, waar zijn jullie mee bezig? Het is een jonge man. En mensen die daarmee op zoek zijn, die denken dat dit toen die geroepen was, ongeveer een jaar of 17 was. Niemand weet het, maar hij moet jong zijn geweest, want hij is behoorlijk oud geworden. En God die kiest ervoor om deze jongeman uit te kiezen om al die moeilijke woorden, waarvan hij op een gegeven moment zegt van kan dat niet stoppen. Jonge mannen, hier in de gemeente, wacht nou niet totdat je 40 bent en dat de Heer je mag roepen. Je bent niet gauw te jong om door de Heer Jezus gebruikt te worden. Er zit ook geen leeftijd aan vast. U heeft inmiddels Jeremia 1 vers 11 en 12 gevonden. Daar staat het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? En Jeremia antwoordt, ik zie een amandeltak. En toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Ik heb me een beetje voorgesteld van hoe moet dat gegaan zijn? Hoe moet dat voor Jeremia zijn geweest? En de meeste mensen gaan ervan uit, de Bijbelonderzoekers gaan ervan uit, dat het als een visioen bij hem kwam, dat hij een amandeltak ziet. Op die wijze wil God ook met ons communiceren. Door ons gezichten te laten zien, zoals onze broeder vanmorgen. En dan praat God gewoon tegen Jeremia. Ben je 17 jaar? Een God die praat tegen je, die praat zelfs met je, want die stelt een vraag en hij vertelt er wat over. Hoe indrukwekkend. En die God is nog steeds dezelfde God. Die is niet veranderd. Het is nog steeds een God die ook jonge mannen, en ik richt me daar even tegen, maar het gaat natuurlijk ook voor als je wat niet meer zo jong bent. Hij wil door u heen werken. Hij wil u gebruiken tot zegen te zijn. We gaan heel eind verder in de Bijbel. We komen op dit stukje terug. We gaan naar het Lucas-evangelie. Hoofdstuk 22. Ik heb nog heel even gecheckt bij Marinus. Ik zeg, hebben jullie volgende week avondmaal? Hij zegt, ja, hij bevestigt dat. Ik ben er eigenlijk in de voorbereiding ook daarvan uitgegaan. Ik denk, ik zal het nog even vragen, maar het is mooi dat dat er is. Lezen we Lucas 22, vanaf vers 14 tot 20. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel liggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te vieren voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze, deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet meer drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het, gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachten is. Zulke bekende woorden natuurlijk. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten is. En ik werd geraakt toen ik dit las. Dat begint eigenlijk dat de Heer Jezus zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Ik heb er vurig naar verlangd. En ik kan me niet voorstellen dat dit de eerste keer is dat de Heer Jezus met de discipelen samen aan het eten is. En ik denk ook haast dat het ook niet de eerste keer is dat ze het pascha met elkaar vieren. Maar hij benadrukt dat moment wat hij daar heeft met hun aan die tafel, benadrukt hij van, ik heb er vurig naar gelang. Ik heb er naar uitgezien. Ik had zo gehoopt deze maaltijd met jullie te kunnen hebben. En dat prikkelt mij dan. Dan denk ik, maar waarom was dat nou zo bijzonder? Dat hij heeft uitgezien naar dat moment. Samen met zijn discipelen die maaltijd hebben. En dan lees je het stukje nog een keer door. En je leest het nog een keer door. En dan merk je natuurlijk op dat er twee bekers waren. En waarschijnlijk waren het er meer naar de Joodse traditie. Maar hij sluit het af met een maaltijd. Hij zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Deze beker benadrukt die erg en dan ga je zoeken. En weet u wat het is? Ik weet niet hoe u dat doet en hoe u een avondmaalsviering doet. En eigenlijk heel belangrijk is van, hoe beleeft u zo'n avondmaalsviering? En toch wordt heel vaak, en dat is schitterend, wordt heel vaak benadrukt natuurlijk het lichaam van Jezus Christus. En natuurlijk het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En we zijn zeer dankbaar dat we verlost zijn van onze zonden. En dat er vergeving is van onze zonden. En ik denk dat de Heer Jezus juist zo sterk verlangd heeft naar dat avondmaal wat hij mocht hebben. Omdat het ging ook, en dat wil ik vanmorgen benadrukken, daar waar hij zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Ik denk dat dat voor hem, dat heb ik me zo voorgesteld, voor hem eigenlijk dat het punt was, de reden was waarom hij zegt van, ik heb vurig verlangd om deze maaltijd met jullie te hebben. En dan gaan we weer terug naar het boek Jeremia. Gaan we eerst naar hoofdstuk 17. Even bladeren voor u en voor mij. Ik lees het eerste vers en daarna het 13e vers van dit hoofdstuk. Moet u nagaan, ben je een jonge kerel en je moet tegen Israël en tegen Juda moet je gaan preken. En sommigen denken dat dat zou kunnen, omdat het zo apart opgezet is, dat hij dat geproclameerd heeft of zelfs gezongen heeft. En hier staat, de zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant. Ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren. Daar staat nogal wat. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant, ingeschrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren. God die kijkt in het hart van de mens. Ze hebben dat bij mij ook kunnen doen. Maar ze hebben niet gezegd van nou wat we daar zagen staan op je hart. Kan natuurlijk niet. Gelukkig niet. Maar God ziet het hart aan. Dat zeggen we toch vaak tegen elkaar. God ziet het hart aan. En we zeggen ook wel eens van ik heb op mijn hart om dit met je te delen of aan je te vertellen. Ik heb op mijn hart. En het hart heeft natuurlijk een belangrijke plaats in ons leven. Maar als de profeet Jeremia door God gedreven dit zegt, dat zonden zijn opgeschreven, ingekerfd, erin gekrast, met een diamanten pen op een hart van steen dan. Want als je dat in de vlees zo hard doet, dat gaat niet goed komen. Dat is rampzalig. En als we vers 13 lezen, waar hij eigenlijk ook een gebed uitspreekt, Heere, hoop van Israël. Alle die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En als we die tekst lezen, moet u, hoop ik, direct denken aan de Heer Jezus, waar een overspelige vrouw is gekomen en dat de Heer Jezus in de grond schrijft. En eigenlijk zie ik hier een tegenstelling in. Want in vers 7 die staat dat onze zonden die zijn met een stift van ijzer, die zijn zo ingegraveerd in onze harten. En in vers 13 dan is het ingegreven in het zand. En u weet hoe het gaat, hè? Wij wonen iets dichter bij het zand. Maar misschien dat u het hier ook aan de rivier kan doen. Soms loop je op een strandje en dan schrijf je er wat in, hè? Een hart met namen erin. Pijl er doorheen. Maar er hoeft maar een schip voorbij te komen met een golf en het is uitgevloeid. Het is weggevaagd. En doe je dat ergens anders, er lopen mensen overheen. En als er een paar overheen gewandeld hebben, het is weggevaagd. Want de tegenstelling. Ingegrift, dat gaat diep. Dat is ernstig. dat is niet uit te wissen. Wordt het in de grond geschreven, in de aarde, dat is zo uitgewist. Dat is zo weggedaan. Ja. De profeet Jeremia, die heeft heel wat zonden moeten aanspreken. En eigenlijk alles wat wij maar hier in Nederland alleen al weten wat er voor een zonde, een ongerechtigheid is en een ongelijkheid. Mensen mishandeld worden. Dat we weten dat er eigenlijk slavernij is, ook in ons eigen land. Dat we niet goed omzien naar armen. Dat we niet helpen degene die hulp nodig hebben, want we ons niet ontfermen. Heel veel zijn we bezig met ons eigen doen. Goed. Wat nu dan, als God in ons hart kijkt? Wat is daar het antwoord op? Je mag, als je het voor elkaar krijgt, mag je het eerste stukje. Kijk eens. U heeft een première. Dat is de eerste keer dat ik een PowerPoint gebruik. Ik ben een uur aan het tobben geweest en uiteindelijk ben ik naar twee jonge mannen gegaan. En ik zeg, jongens, willen jullie mij helpen? En binnen een paar minuten hadden ze het voor elkaar. Maar eigenlijk zegt Jeremia 31, als God naar zijn hart kijkt, naar ons hart kijkt, staat dat er dan? Hier wordt het volk Israël het in ieder geval aangezegd. Jullie zonden, en ik heb gedacht, wat moet ik nou erin schrijven? Misschien moet het zo'n tekst worden. Ik denk, hoe moet ik dat comprimeren, zodat we begrijpen van eigenlijk wat is er aan de hand. Want de Israëlieten die hebben een feest heus wel gevierd. Die hebben Pasen, Pinksteren wel gevierd. Grote Verzoendag zullen ze echt wel gevierd hebben. Want feest vieren doen zij graag en waarschijnlijk toch ook wij wel. We vieren onze feesten wel. Er was afgoderij in Israël en stevig. Hebben we in Nederland toch niet? Nee, toch? Ik heb tegenwoordig ook zo'n ding. Kost heel veel tijd als je niet beheerst. Ik noem maar één ding en er is zoveel afgoderij. En laten we bidden, laten we daarmee bezig zijn. Dat niet het zo is als God in mijn hart kijkt. En we zeggen het, hè? God ziet ons hart. God ziet het hart aan. God kijkt wat daar binnenin zit. Dat wat verborgen is voor de ander. Wat je broeder en je zuster niet ziet. Laat het niet zijn dat dat in ons hart ingegrift staat. We doen ons goed voor. Oh ja, ja, we weten ons zo te gedragen dat iedereen denkt, oh wat een fijne vent is dat zeg. En als God in ons hart kijkt en die zegt, er staat ingeschreven, liefde, loos ben je. U weet wat loos betekent toch? Vroeger had je van Gent en loos, dan raakten ze van alles kwijt. Moet je ook niet meer laten bestellen, maar ze bestaan geloof ik niet meer, omdat alles weg is. Liefdeloos, het is zonder liefde en we kunnen ons goed voordoen. Naar de mensen toe. Als God in zijn hart kijkt en die zegt, daar staat ingeschreven, het is liefdeloos wat je doet. Er zit geen liefde bij. Niet de liefde die ik bedoel. Hebben de Israëlieten niet geofferd? Oh, reken maar. Zijn ze niet bij altaren geweest? Ja, staat er in vers 1. Maar ze hebben zelfs dingetjes op de horens van de altaren ingegrift. Ik weet niet wat dat was, maar als ze bij een altaar stonden, bij zo'n hoorntje wat er zit, hadden ze daar, ik weet niet, het staat niet opgeschreven, waren daar tekentjes ingegrift. En ze stonden met een dubbel hart daar. Voor de mens en voor de wet stonden ze daar te offeren, maar hun hart was er niet bij, want hun hart was liefdeloos. Ja, dat is ook wat. We bladeren iets door het boek Jeremia. Gaan we naar hoofdstuk 31. voor mij altijd de makkelijkste manier om iets te vinden. We gaan naar hoofdstuk 31, vers 31. En als je vraagt van Ab, hoe kom je daar allemaal bij? Het is opmerkelijk als je de Hebreeënbrief leest. Dit stukje wat we hier straks gaan lezen, staat er twee keer in. De ene keer wat iets langer als de andere keer. Maar de Hebreeënschrijver die heeft ervoor gekozen om in zijn brief, om dat twee keer neer te zetten. En dan moeten we opletten, want dan weten we als iets wordt aangehaald, is het belangrijk en dan moeten we erover nadenken. Wij gaan naar het originele stukje in Jeremia. Daar mocht de profeet Jeremia zeggen, nadat hij heel veel aangekondigd had van, dit land gaat verloren. Jullie zullen in ballingschap worden weggevoerd. Uit je huizen vandaan, bij je land vandaan. En dan mocht Jeremia, dat is bijzonder. Hij mocht zeggen, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun land vastgreep, om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben. En dan zegt, mag hij ook iets bijzonders zeggen. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. En dat vertelt toch wel wat. God is niet zomaar die God ver weg en een volkje op aarde. Hij zegt, ik heb ze, je moet het zien als een huwelijk. Voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer in ieder zijn naast en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want ze zullen mij alle kennen. Vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. God die laat Jeremia zeggen, er komt een dag dat er een nieuw verbond gesloten gaat worden. Er zijn best wel wat verbonden gesloten door God met het volk Israël, met personen. En God die zegt, er komt een nieuw verbond. Omdat al die verbonden zijn verbroken geworden door mensen. Mensen zoals wij. Die niet recht hebben gelopen naar wat God heeft gezegd tegen hun. En een opmerkelijk puntje is dat hij zegt van, het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun bij de hand greep om hem uit het land van Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd was, zei de Heer. Mijn verbond. En als je nalezing doet, zoek naar bijbeluitleggers en mensen die er altijd mee bezig zijn om te zoeken hoe zit het in elkaar en wanneer is het gebeurd. Die wijzen eigenlijk heel veel terug naar het verbond van Mozes, wat daar gesloten is. Maar de Heer laat hier zeggen van het is op de dag dat ik hun bij de hand greep om hen uit het land Egypte te leiden. Hij zegt het gaat om dat verbond wat daar gesloten is. Wat is daar dan voor een verbond gesloten? En hopelijk kennen we dat allemaal. Want op de dag dat God de Israëlieten uit het slavernij haalde naar vrijheid toe. Om onderweg te gaan naar het beloofde land. Wat moesten ze die nacht doen? Ze moesten het lammetje slachten. En bereiden om daar een maaltijd mee te hebben. Ze moesten dat bloed wat er vloeide uit het beestje vandaan. Ze moesten dat aan de deurposten smeren. Er was bloed nodig. Ook aan de bovendorpel. Er moest een lammetje sterven. Er moest een lammetje sterven. En het bloed moest gebruikt worden tot bescherming. U kent het verhaal. Hoop ik tenminste dat u het verhaal kent. Tot bescherming van 's nachts ging de Heere door Egypte heen. En als ze bij een deur kwam, dan zei hij tegen de boze, de doods, degene die de dood bracht, zei hij, hier ga je niet naar binnen. Dan moest hij voorbij trekken. En waar geen bloed aan de deuren was, aan de deurposten was, daar viel dood onder de eerstgeborenen van mensen en zelfs van de twee. God die had een verbond gesloten van, ik geef jullie bloed wat jullie bewaart van de dood. En dat bloed uiteindelijk door die deurposten heen, door dat bloed heen, mogen jullie de vrijheid tegemoet gaan, mogen jullie een nieuw leven tegemoet gaan door het bloed van Jezus. Wat krijgen ze mee voor een opdracht? Om dat ook nooit te vergeten. Wat krijgen ze mee? Ze moesten vanaf die tijd al het eerstgeborene, wat geboren wordt, het staat letterlijk, hè, wat de baarmoeder opent, van het vee moet gedood worden. Al het geboorte bij de mensen, eerste, moet vrijgekocht worden. Later verandert dat en worden het de levieten. En dat deed God bewust. Ze wisten, want dat hadden, ze hadden dat lammetje een poosje in hun huis gehad. En de bedoeling is, ze moeten het nooit vergeten. Dat het heel veel eerstgeborenen gekost heeft om hen vrij te laten. Denkt u dat God er plezier in had om in Egypte alle eerstgeborenen te doden? En de Israëlieten mochten nooit vergeten. Er is een gigantische prijs betaald naar vrijheid toe. Zelfs onder het vee waren er, was er sterfte. Niet te vergeten. En bij ieder eerstgeborene moesten weer in een opkomen van, ja, doordat de eerstgeborenen gestorven zijn, mochten wij in vrijheid gaan leven, mochten we uit de slavernij vandaan gaan. Maar er was bloed voor nodig, wat moest vloeien. En van de week zei ik tegen mevrouw, ik heb een vraag aan de Bijbel. Ik heb even een vraag aan de Bijbel, want ik moet iets weten. Want ik had in herinnering van een klein gezinnetje, dat daar moest wat mee gebeuren. En ik vroeg me af, als een gezinnetje te klein was om een lammetje op te eten, dan moesten ze naar de buren gaan. Om daar gezamenlijk die maaltijd te hebben. En ik denk, hebben zij dan geen bloed? Dan hebben ze geen bloed om aan de deurposten te smeren. Want ze hebben ook geen lammetje om te slachten. Dus ik ben dat op gaan zoeken, u mag het als je thuis bent opzoeken. Wat moest dan dat kleine gezinnetje doen? Die mochten naar buren gaan waar een groter gezin was. En zouden dan samen met elkaar, zouden ze dan die maaltijd 's nachts hebben. Ik denk, ja, maar hoe zit het dan met het bloed? En dan moet je een stukje verder lezen. En dan wordt voorgeschreven van, in het huis waar je samen van die maaltijd eet, dan moet je de hele nacht blijven tot de volgende morgen. En dan pas mag je het huis uitgaan. En dat vind ik eigenlijk zo mooi. Dat is eigenlijk gelijk een diaconale opdracht om naar elkaar om te zien en samen te komen. Maar ook daar waar je de maaltijd hebt, om samen te zijn en samen te blijven, ook als gemeente. Daar waar je een avondmaal viert, dat is samenbindend. Want je hoort in hetzelfde huis. Of dat je groot bent, of dat je klein bent, je hoort in hetzelfde huis. Dat was voor ons een bemoediging. We vangen op het ogenblik een huis, een vrouw op, die dat nodig heeft. En toen ik bij dit stukje kwam, toen dacht ik van, dat is mooi, hè. Wij hebben bloed aan de bovendorpel en aan onze huisdeuren. En er is een veilige plaats bij ons binnen. Dat brengt tezamen. Ja, de Heer die gaat een nieuw verbond sluiten. Het mooie is, eventjes voor de mensen die van Israël houden. Eerst zie je dat er gesproken wordt tegen Israël en Juda. En later zegt de Heer alleen maar, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten. Ook weer, Israël en Juda samen. Weer één bij elkaar. Ik zal hen tot een God en tot een, ze zullen mij tot een volk zijn. Dan gaan we naar vers 34, heel bijzonder. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen, vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heer. Wat zegt hij daar? De broeders zullen niet meer tegen elkaar zeggen, ken de Heere. Want ze zullen mij kennen. Ja, gebeurt dat onder ons? Is dat onder ons? Dat we niet meer nodig hebben, ken de Heere. Maar dat we ook van elkaar weten. Hij kent de Heere. En in onze tijd mogen we eigenlijk zeggen, hij kent de Heere Jezus. Dat het niet nodig is. Er staat zelfs vanaf de kleinste tot de grootste. En dan denk ik gauw in leeftijden. Maar ja, waarom niet als je 17 bent? Dan weet ik niet of je klein bent als je 17 bent. Maar leeft dat in mij? En is dat onderling dat we weten, hij kent de Heere, zij kent de Heere. Dat we dat niet meer tegen elkaar zeggen. Want ik geloof, want we kunnen, of we kunnen zeggen of denken van, het is pas voor de toekomst. Als we eenmaal in de hemel zijn, dan hebben we dat niet meer nodig. Want dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En toch is dit wat bij dat nieuwe verbond hoort. Wat hoort er nog meer bij? Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Is dat dan voor als we in de hemel zijn? Of hoort dat bij dat nieuwe verbond wat hier over geprofeteerd komt? Dat dat gaat komen. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. We hebben een preek gehad in de kerk waarin naar voren kwam dat God die zegt in de psalm, ik weet niet uit mijn hoofd welke, ben ik niet zo goed in. Er staat, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet hij de zonde van mij. Zo ver het oosten is van het westen. We hebben een Noordpool, toch? Ja? We hebben er twee, hè? Dat weet u wel. Hè? We hebben twee Noordpolen, we hebben twee Zuidpolen. Daar kunt u op gaan staan. U kan zeggen, ik sta nu natuurlijk in Tiel, maar ik sta nu op de Noordpool. Dat kan, dat is mogelijk. Nou, gaan we eens op Oostpool staan. Wie weet waar die is? De Westpool dan? Op de evenaar is de aarde ongeveer, die is iets meer dan 40.000 kilometer, de lengte. Maar je kan blijven gaan, je kan blijven gaan, je komt nooit in het oosten. Je komt er nooit, want je zal altijd het oosten, het oosten, het oosten, het oosten kunnen gaan. Zo ver doet God het van ons weg, zegt hij. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Het zal weg zijn. En dat is mooi, zo denkt God erover. En wie zijn wij vaak als mensen? Dan is hier het oosten en daar het westen. Zo dicht bij elkaar, want wat kunnen we slecht zijn in vergeven? En wat weten we nog heel goed. Ja, maar toen, 10 jaar geleden, heb je dat tegen mij gezegd. Ben ik nooit vergeten. Vaak zijn we als mensen toch zo. Oei, wat zou ik, zou het prachtig vinden als je allemaal met je hoofd kan schudden van nee, zo ben ik niet, dat heb ik niet. Heb ik helemaal geen last van. Wat gisteren is, is geweest. Voor God is dat zo. En hoe is dat voor mij? Ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En niet meer aan denken. Hoe is dat mogelijk? Hoe moet het dan? Wat is daar nou de oplossing van als je zo'n hart hebt? Hoe krijgen we dat schoongewassen? Natuurlijk is de doop daar een prachtig mooi beeld van. Daar wordt je lichaam nat van. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Dat dat verandert. Je mag de volgende even laten zien. Kijk. Dat verandert de situatie. Dat verandert de situatie. Nu staat er alleen maar liefde. Waarom? Omdat het loos is weg. En dat kan alleen maar door het bloed van Jezus Christus. Jezus is bij machten om dat woord uit ons hart weg te wassen. Helemaal weg. Dat kon Jezus doen. En daarom heeft hij zo verlangd om bij de discipelen te mogen zijn. En te mogen zeggen van, deze beker die nu rondgaat. Daar waar jullie door genade deel aan mogen hebben. Deze beker die rondgaat, dan neem je aan het nieuwe verbond. Wat gesloten wordt in het bloed van Jezus Christus. Dat bloed wat reinigt van alle zonden. En als dan die grote God, die toch altijd binnenin kan kijken. Als die dan naar mijn hart kijkt, naar uw hart kijkt, naar jouw hart kijkt. Dan ziet hij een hart waar liefde in is. En prijs God ervoor dat dat mogelijk is. Zonder dat was het hopeloos geweest voor ons. Zonder het bloed van Jezus, dan zijn we eigenlijk gewoon voor eeuwig verloren. Want even zo goed als dat het volk Israël uit de slavernij vandaan gegaan is door het bloed van dat lammetje, geldt het ook voor ons dat we zijn in vrijheid gekomen om God te dienen, de woorden van Jezus te geloven en aan te nemen en hem te volgen. We zijn in vrijheid gekomen om dat te kunnen doen. Alleen maar op grond van het bloed van Jezus wat reinigt van zonde. Een nieuw verbond waarvan God laat zeggen door Jeremia, ik zal aan hun zonde niet meer denken en hun ongerechtigheden zal ik vergeven. En als God het doet en als God het zegt, doet hij het. Amen. Dat geloof ik in ieder geval wel van harte. Dat dat mag zijn. Alleen Jezus kon dat doen. Ik kan geen verbond sluiten vanuit goddelijkheid naar u toe. Met zo'n belofte eraan vast. Alleen God kon verbonden sluiten met de mensen. Alleen Jezus kon dit verbond initiëren. Dat is een heel moeilijk woord, maar ik ken het wel een beetje. Hij kon zeggen, het gaat nu in werking gesteld worden. En ik zet er mijn handtekening onder. En die handtekening die is getekend met bloed. Opdat er vrijheid is van geest, vrijheid is van ziel. En dat loos uit ons leven weggehaald wordt. En ik had gedacht van, wat moet ik dan met zo'n plaatje? Ik ben een beelddenker, dan denk ik van ja. moet dan die bloeddruppel eruit, dat er alleen maar liefde staat. En toch dacht ik van, ik laat het staan. Want het is heel goed als ik zelf in mijn hart kijk. Maar zo bewust ben dat ik vanuit genade mag leven door het bloed van Jezus Christus. En dat ook mijn broeder en mijn zuster vanuit genade mogen leven door het bloed van Jezus Christus. En als we zo samen, aanstaande zondag, dan met elkaar het avondmaal vieren. En we ook bewust zijn van, het wordt mij aangeboden, het wordt mij aangereikt en ik mag het tot me nemen. In het besef dat de prijs die daarvoor betaald is, alleen maar door Jezus betaald kon worden. Alleen maar het bloed van Jezus reinigt van zonde. God zij dank dat hij gezorgd heeft dat er een nieuw verbond is gekomen. Anders hadden we het allemaal verprutst. We kunnen niet alleen maar naar Israël wijzen van, ja, die hebben er een potje van gemaakt. Dat hebben we zelf ook gedaan. En als we niet oppassen, doen we het nog. Met die handtekening van Jezus Christus, onder dat nieuwe verbond, heeft hij ons gered van de eeuwige dood. Heeft hij ons gered van eeuwig gescheiden van God te zijn. Zijn we gered dat we niet voor eeuwig zonder genade zouden zijn. En dat is het grootste. En dat is waarom Jezus zegt, ik verlang er vurig naar om dat avondmaal te vieren. Hij verlangt er vurig naar om volgende week bij u aan die tafel te zitten. En dan stel ik me zo voor, dan kom je 's morgens in je gemeente en dan staat er een prachtige tafel. En wie zit daar al? Nog voordat de koster, of degene die de deur opent. Wie zit er al aan tafel? De Heer Jezus. Want die zegt nog steeds, ik verlang er zo vurig naar om bij jullie aan tafel te zitten. Ik verlang er zo naar. En ik verlang er zo naar dat jullie mijn handtekening accepteren. Verlossing door het bloed van Jezus Christus en een heel nieuw leven. En dat we zullen aannemen. Jezus is ook gestorven voor die moeilijke broeder, die moeilijke zuster. Die moeilijke, mag ik dat zeggen, tieners? Nou, lastig misschien. Of die nog zo lekker onderweg zijn om te zoeken van wat wil de Heer Jezus in mijn leven. En dat we beseffen, daar waar die beker rondgaat, het is ook voor mijn broeder en mijn zuster. Ik mag zo dankbaar zijn voor de genade van God. Ik mag zo dankbaar zijn dat ik vergeven ben van zoveel verkeerde dingen. Maar dat geldt ook voor mijn broeder en mijn zuster. We gaan even terug naar Jeremia 1, vers 11. Hetzelfde stukje waar ik mee begonnen ben. Het woord van de Heere kwam tot mij, wat ziet u, Jeremia? En hij kon zeggen, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat heb je goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. En dat geldt natuurlijk ook over dat nieuwe verbond waar we het over hebben gehad. Dit mag zomaar ons deel zijn als we zo'n hart hebben. Een hart waarin liefde is. En dan mogen we zo meemaken. Als God dan in ons hart kijkt en hij ziet liefde in uw hart. Voor uw medebroeder en zuster. Voor je gezinsleden. Als je ziet liefde voor de mensen om je heen. Die in nood zijn. Als die tegenkomt, liefde, ontferming over je broeder en je zuster. Dan wil God bij je komen en van hart tot hart met je spreken. En dat je de woorden van God mag uitspreken. Niet die woorden die uit je liefdeloze hart komen. Nee, want wat uit het hart komt, is dan gereinigd. Wat uit het hart komt, is dan eigenlijk wat van God uit gevoed is geworden. Heel mooi. Nog iets wonderlijks. Onze voorganger die is ook aan zijn hart geopereerd. Hele andere operatie. Ik ben bij hem op bezoek in het ziekenhuis. En hij vertelt zo'n beetje wat ze gedaan hebben. En hij zegt, Ab, ze hebben bij mij mijn linker hartoor dichtgeknepen. Oké. Zijn er die mensen die bekend zijn een beetje met het hart en dingen die daarin zijn? Wist u waarschijnlijk niet. Ik wist het ook niet totdat je dat hoort. Wij hebben twee hartoren. Een linker en een rechter. Weet u het? Wie weet dat? Je weet het niet. Mensen die in ziekenhuizen werken. We hebben twee hartoren. En dan zit ik die broeder Witkamp te plagen. Dan zeg ik, nou, dan heb je heel veel verantwoordelijkheid. Want het kan bij jou niet meer de ene oor in en de andere uit. Dan dus als je de stem van God hoort, heb je verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk zet het me wel aan het denken. Dan denk ik, ja. God die kan tot ons hart spreken. Als onze oren uitgespoten zijn. En God die kan dat doen. En God die heeft niet alleen maar deze oren nodig. U kent het wel, hè? Soms weet je iets dat je denkt, hoe komt het dat ik het weet? En misschien is maar voor mij een stukje fantasie, hoor. Want dan denk ik, soms is het, hoe spreekt God nou tot ons? Want je hoort, en soms wel, maar je kan ook zonder dat je oren iets horen, kan je toch meemaken dat God tot je spreekt. Ik hoop dat velen van u dat wel kennen. En, dat je, en het mooie is, je weet het en je vergeet het nooit. En dan weet je, God die heeft tot mijn hart gesproken. Dan vind ik het wel leuk dat we inderdaad twee hartoren hebben. Zoek het maar op als je thuis bent, op internet. Ik sta u niet voor de gek te houden. U heeft ze echt. Ze gebruiken ze als u naar een hart-longmachine gaat. Ik wil... Even kijken naar de klok. Wij lezen aan tafel de Bijbel. Laten we naar het Matthäus-evangelie even gaan. Eén tekstje. Matthäus hoofdstuk 15. Het gaat over iets heel anders. Maar het is wel iets wat me raakte toen we dat gewoon zo tussen de middag aan tafel konden lezen. En ik lees het stukje wel even bij elkaar. Vanaf vers 16. Jezus zei, want het gaat erom dat mensen die doen met ongewassen handen eten. En daar is een heel gesprek bij. Maar Jezus zegt, bent u nog altijd zo onwetend? Ziet u nu dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en er afzonderlijk weer uitgescheiden wordt. Maar dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Nou, ik denk dat we allemaal redelijk op de hoogte zijn hoe dat werkt. Inderdaad, je eet en het komt op een andere plek eruit. Maar wat uit de mond komt, dat verontreinigt de mens. Dan denk ik, hoe belangrijk is dat mijn hart, uw hart, jouw hart, dat daar de reiniging doorheen mag gaan van het bloed van Jezus Christus. En opdat we het niet vergeten, heeft Jezus gezegd, blijf het herinneren. Blijf het herinneren. En dan gaan we als laatste tekst naar de 2e Korinthebrief. hoofdstuk 3. Daar gaat het ook over, het oude en het nieuwe verbond. En het is apart als je daarmee bezig bent en aan het lezen bent, dan kom je steeds weer nieuwe dingen kom je tegen. Ik lees vanaf vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u, dat wordt geschreven aan de gemeente in Korinthe, het is openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. En zo vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is niet uit God. En dan komt er een hele belangrijke tekst en die wil ik u als gemeente, als broeders en zusters van mij meegeven. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Amen.